3 weken geleden zijn we begonnen aan een nieuwe serie. En dat is begonnen met een beetje aparte introductie. We hebben in die eerste introductiezondag gekeken naar de uitbundige vrucht die de Heer ons heeft gegeven in de maanden en jaren die achter ons liggen. En gezien dat die bedoeld zijn om de wereld in te dragen. En niet om vatsig van de vrucht rond te lopen op de vierkante meters waar we ons begeven. Daarmee kwam een abrupt eind aan wat ik witte broodsweken noemde. Vorige week zei iemand tegen mij, ik heb dat niet zo als witte brood ervaren. Dat was tot aan de serie van de bruid. Maar daarna hoorde ik ook andere dingen en dat klopt. Maar toch is er een eind gekomen aan die periode waarin we in de lieflijkheid van de uitzien van naar de bruiloft van het lam zaten. Ik heb je toen met wat hilarische video's uit 2013 meegenomen naar hoe we ooit begonnen hier in beloofd land innemen. Vervolgens hebben we met jullie gedeeld hoe in San Antonio op de connection van Foursquare wereldwijd de Heer sprak over beloofd land innemen en dat te blijven doen. En hoe vooral de opmerking, ben je nog altijd beloofd land aan het innemen? Ben je daar nog altijd aan het bouwen? Of ben je aan het managen wat er na COVID nog van over is? En die landen bij Marianne en bij mij als dieploot. We hebben met elkaar vastgesteld dat de Heer van ons vraagt om bewust opnieuw te focussen op het beloofde land wat de Heer ons gegeven heeft als gemeente, maar ook ieder individueel, want wij zijn de gemeente. En we hebben een oudste weekend gehad. En terwijl dat de oudste ook zelf nog door hun eigen processen heen gaan, we hebben daar best een hoop doorgeakkerd, maar we zijn er nog lang niet. Gaan we ook met de gemeente de trip down Future Lane. En we hebben vastgesteld dat we iets eerder beginnen dan alleen bij Gilgal, waar dat volk de Jordaan oversteekt en het land ingaat. En we zijn vorige week begonnen aan Genesis 26 en vorige week kwam er wat input. En er zei iemand, ik word een beetje, ik krijg een verkeerd gevoel bij je trip down. Want het moet een trip up zijn. En waar vorige week ging over jezelf niet laten leiden door oude angsten, dat is een trip down. Heeft de serie vanaf vandaag een nieuwe naam. En deze is grammaticaal niet goed. Maar het is een trip up Future Lane. En daar gaan we in verder. Vorige week zijn we begonnen in Genesis 26. En we hebben gezien hoe Isaac op dezelfde vierkante meters waar zijn vader Abraham loog over Sarah, zij is mijn zus, exact hetzelfde doet. En als je dat afpelt, heeft het te maken met angst. En het zijn oude angsten. Angsten die zijn vader al had. Angsten die haak staan op de belofte van God. Ik zal je dit land geven, jij en je nakomelingen. En ik ben jouw God en ik zal met je zijn. En vorige week hebben we gezien dat ook wij de belofte meedragen die Dick net citeert. Van ik ben met je alle dagen van je leven. Maar dat je wel degelijk soms terugvalt in patronen die voortkomen uit oude angsten. En we hebben gezegd, zullen we ze onder ogen kijken, onder ogen nemen en samen met de Heer zeggen van we willen ons land in bezit gaan nemen en ons niet laten leiden door oude angsten. En toen zijn we daar gestopt in Genesis 26 en toen heb ik vast een kleine preview gegeven. Van jongens, dit is waar of dat je volgende week zit. En ik heb me voorgenomen, en misschien vergeet ik het, maar het is wel mijn voornemen, om dat iedere week te doen, zodat je vooruit kan kijken. Want het is best wel iets waar of dat je ook in de diensten de komende tijd mee aan de slag mag. En het is goed als je dan al van tevoren na kan denken. Goed, vandaag gaan we verder in Genesis 26 en we gaan lezen 12 tot 18. En in deze serie nemen we kleine stapjes, want ieder stapje heeft genoeg aan zichzelf. A trip up Future Lane. Isaac zaaide in dat land, in Gerar. En hij oogste nog datzelfde jaar 100-voudig. Dat is niet vanzelfsprekend. Land wat of dat bewerkt moet worden en waarin gezaaid moet worden. Zeker in Gerar, wat midden in de Negev ligt. Dat moet bemest worden, dat moet vruchtbaar gemaakt worden. Dit is niet normaal. Isaac zaaide in dat land en hij oogste nog datzelfde jaar 100-voudig, want de Heer zegende hem. Ja, hier vind ik dus iets van. Broer, is wel gewoon hardcore leugenaar. Toch? Die kennelijk niks geleerd heeft van alles wat zijn vader doorgemaakt heeft. Spotverdorie ook nog iemand die de Almachtige zelf op bezoek kreeg. Heeft zo'n joekeloeris van een belofte in zijn nek. Ja, en als je dan buiten de lijntjes kleurt, verdien je stokslagen. Vind ik. Als het over een ander gaat. Want als het over mezelf gaat, ontvang ik graag de genade. Hoewel ik ook heel goed ben in mezelf afranselen met dit soort dingen. Isaac trapt in de valkuil van zich laten leiden door oude angsten. Hij negeert het verbond wat zijn vader tot stand gebracht heeft. Hij vertrouwt niet op de gigabelofte die de Almachtige aan zijn vader gegeven heeft en persoonlijk naar hem toegemaakt heeft. En als hij dan door angst gedreven alles fout doet wat hij fout kan doen op dezelfde vierkante meter waar zijn vader de fout in gaat, komt God langs zij, openbaart hem de waarheid. En op het moment dat dat in het licht gebracht is, zegent de Almachtige hem. Met een zegen die buitenproportioneel is. Ik hoop dat je deze les leert. De zegen van God is de zegen van God omdat hij ons zegenen wil en niet omdat wij het goed doen. En onze God zegent 100-voudig of 1000-voudig. Niet omdat we binnen de lijntjes kleuren. Maar omdat hij een zegenend God is. En zegent wie wil ontvangen. En komen op de plaats van, o Heer, dit ging helemaal mis. Maar ik wil wel ontvangen. Is meer dan genoeg om de zegen tot stand te laten komen. Kijk, als ik vandaag iets geven wil. En die ander die ontvangt het niet. Dan gebeurt er nog bar weinig, toch? Dus het is geven en ontvangen. En onze God is een zegenend God. En het enige wat hij van ons vraagt, is te midden van de situaties waar we soms vervallen in oude patronen, of harde lessen te leren hebben, of oude angsten de kop opsteken, om te zeggen, wil je mijn zegen ontvangen? Want ik ben een zegenend God. Isaac zaait. En hij oogst nog hetzelfde jaar 100-voudig, want de Heer zegende hem. Hij werd rijker en rijker. Schatrijk werd hij. Hij bezat grote kudden, schapen, geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. En de Filistijnen werden jaloers op hem. En daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham in de tijd gegraven hadden onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde. En het kwam zover dat Abimelech tegen Isaac zei, u kunt maar beter bij ons weggaan. U bent veel te machtig voor ons geworden. En toen vertrok Isaac en hij sloeg zijn tent op in het dal van Gerar. En daar bleef hij wonen. En de waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaac weer open. En hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven. Even beginnen bij het begin. Isaac was schatrijk. Als in schatrijk. Donderdag hadden we het hierover en toen zei iemand, dit was dus de Elon Musk van zijn tijd. En daar zaten we. Ik bedoel, als je het woord goed onderzoekt, is het niet te tellen rijk. Isaac kreeg het niet op, zijn kinderen krijgen het niet op en zijn kleinkinderen krijgen het ook niet op. Dat is schatrijk. Waarom is dat nou belangrijk? Deze man kon in iedere uithoek gaan wonen en het water uit de Jordaan laten importeren als hij dat wilde. Deze man kon overal ter wereld zich vestigen en rentenieren over de rijkdom die God hem gegeven had. Er zat absoluut geen noodzaak bij dat hij op zoek moest naar bronnen die nog meer rijkdom of die nog meer groei of wat dan ook teweeg zouden brengen. Dit is het moment waarop dat wij in onze maatschappij zeggen, cashje. Alles verkopen wat je hebt, omzetten in harde knaken, cashje en achteroverleunen en rentenieren. En waarom is dat nou belangrijk? Dan is er dus kennelijk een andere drijfveer waarom hij doet wat hij doet, dan dat hij zo nodig moest. Dit is iemand die gaat wandelen in het land van zijn belofte. Niet omdat hij anders niet te eten heeft. Niet omdat hij anders zijn gezin niet kan onderhouden of zijn familie. Hij was schatrijk. En kennelijk is hij zo rijk dat de omgeving zegt, iemand met deze rijkdom wordt ook machtig. Want Abimelech komt en die zegt, misschien is het tijd om te vertrekken, want u wordt te machtig voor ons. Moet je je voorstellen, een Filistijnse koning die daar al decennia heerst, die dus ziet dat iemand door de zegen van God zoveel rijkdom krijgt en dat er met die rijkdom zoveel invloed komt, dat hij zegt, deze man wordt te machtig voor ons. Wat hij eigenlijk zegt is, deze kunnen we nooit meer controleren. En als hij zich ooit tegen ons keert, is de omvang van zijn macht zo groot dat hij ons buitenspel kan zetten. En dus zegt Abimelech, misschien is het tijd om te gaan. En dat gaat hij dan ook doen. En ook al kon hij zichzelf alles veroorloven, besluit hij om te gaan graven. Hij graaft de bronnen van zijn vader open. Hij. Niet zijn knechten, niet andere mensen die hij daarop uitstuurt. Hij. En als je de geschiedenis verder leest, zie je, en dat begint al aan het eind van dit stuk, of de eerste verse daarna, dat zijn knechten ook gaan graven. En daar staat ook letterlijk ook. Dus het is niet zo van, ja, Isaac, en dat betekent eigenlijk iemand die in dienst had. Dit is Isaac zelf die gaat graven en hij gaat de bronnen van zijn vader opengraven. Bronnen die de vijand dicht heeft gegooid met modder. In de parallel naar ons gaan we het vandaag hebben over bronnen die de vader jou gegeven heeft, die alleen jij zelf open kan graven. Die anderen niet voor je open kunnen graven. Bronnen die de vijand dicht heeft gegooid met modder. En daarmee rooft de vijand van ons. En Mart, wat is dan modder? Nou, dat is ontmoediging, dat is leugen, dat is teleurstelling, dat is verdriet, dat is pijn, dat is alles wat niet zijn oorsprong vindt bij de vader. En wat als dat de vijand op je bord slingert en waar of dat de bronnen mee dichtgesmeerd worden. En als je je afvraagt, waar hebt hij het over? Ik ga straks voorbeelden geven. Hoe dan ook, door die modder is de stroom van leven gestopt of in de kiem gesmoord. En zo rooft de vijand het leven, zo rooft de vijand de zegen. Dat doet hij voor jou persoonlijk. Maar dat doet hij ook in de gemeente en in de breedte van het lichaam. Maar ben je niet bezig met wat negatieve proclamaties? Nee, de vijand, zegt de Bijbel, is gekomen om te roven, te stelen, te plunderen, te slachten. Dit is wat het kreng doet. Zelfs op een goede dag kan hij niet meer dan dit. Dit is waar of dat zijn drive ligt. En de Bijbel zegt, dit blijft hij doen tot de dag van Jezus wederkomst. Dat betekent, je kan nog zozeer een hekje rondom je bron heen zetten, maar hij zal altijd proberen om datgene wat de Vader jou gegeven hebt, zodat het leven van het koninkrijk stroomt in en door jou heen, zodat het de vallei waar jij gevestigd bent bevloeit, zodat daar koninkrijksdynamiek doorbreekt, hij zal er alles aan doen om die bronnen dicht te blijven smeren. En vaak is leugen en ontmoediging en al dat soort dingen de manier waarmee die modder in de bron smeert. En ten eerste, uit modderige bronnen willen mensen doorgaans niet drinken. Toch? Oh, ik zie dat de rest graag modder slurpt. Heb je wel eens in een gesprek gezeten waarin iemand zuur over zijn God spreekt? Dat is een bron waar ik niet graag uit drink. Dat is een vervuilde, modderige bron geworden. Sommige mensen leven dat uit. Ik zie soms mensen het koninkrijk vertegenwoordigen op een manier dat ik denk, jongens, zo wordt echt niemand jaloers. Ja, zie je dat? En gebukt onder alles wat moet en allerlei wetten, met een zuurpruim in gezicht, door het leven. En zeggen, wil jij ook hebben wat ik heb? Nou, liever niet. Dit kan je ook uitleven. En bronnen die modderig geworden zijn,
nodigen niet uit om aan te drinken. En zo rooft de vijand leven. En ik geloof dat God ons uitnodigt in deze serie om vandaag te beginnen bij het begin. Om de bronnen die hij gegeven heeft en die de vijand dichtgegooid heeft en daarmee het leven geroofd heeft, opnieuw open te graven. En daar ben jij de enige aangewezen persoon voor. Want het zijn bronnen die aan jou gegeven zijn. En die kan een ander niet voor je opengraven. Want dat heeft namelijk alles te maken met jouw vrije wil. En daar gaat zelfs de Vader niet aan voorbij. En heel vaak, als er wat modder in terechtgekomen is, of als er veel modder in terechtgekomen is, komen we op de plek dat we zeggen, sorry, maar hier ga ik echt niet meer aan beginnen. Weet je wat het meest gehoorde reactie was toen we hier met de oudste doorheen gingen? Echt? Weer? Ja, weer. Weet je, ik heb het vorige week gezegd en ik blijf het zeggen. Als je kijkt, en de dame die hierover sprak in Amerika, die onderstreepte dit. Als je kijkt naar de geschiedenis van Genesis 26, dan is dit de terugkerende boodschap. Je graaft tot je water vindt en als je water vindt, dan graaf je opnieuw. En graaf je opnieuw. En graaf je opnieuw, want je bent geroepen om in jouw beloofde land de zegen te laten stromen. Je bent geroepen om in jouw beloofde land op te heffen waar de vijand geroofd heeft door bronnen dicht te smeren. En dat is de dynamiek waar God ons voor uitdaagt en waar we vanmorgen met elkaar bij stilstaan. Verderop lees je dat ook de knechten van Isaac bronnen gaan graven, maar de bronnen van zijn vader graaft hij zelf op. En dan staat er iets moois. Isaac geeft de bronnen hun oorspronkelijke namen terug. Hij benoemt ze voor wat ze zijn en voor wat ze ooit waren. Ik ben in 1996 tot geloof gekomen. Dus ik wandel al een poosje met de Heer. Weet je wat ik ontdekt heb? Dat als zo'n bron eenmaal dichtgesmeerd is en je graaft hem open, dan zoek ik graag een iets mildere naam. Wij dragen de naam Raphaël, God geneest. Je kan ook zeggen, God brengt heling. En die is minder absoluut. En ik bedien me al jaren van, God brengt heling. Want dat kan ook heling van teleurstelling zijn als het wonder uitblijft. En die past me beter dan God geneest. Want God geneest is zo absurd, radicaal, dat ik mijn bron langzaam maar zeker een andere naam ga geven. Eén die ik makkelijker te slikken vind, of één die voor een deel voortkomt uit hoe hij hem ooit genoemd heeft en voor een deel uit de teleurstelling waar ik mee te dealen heb. En dan ga ik de naam vermeubelen. Op een manier die beter te slikken is. Vooral voor mij. Isaac graaft de bronnen op die zijn vader hem gegeven heeft. En hij noemt ze terug bij de naam die ze oorspronkelijk hadden. Dat betekent dat hij genezing genezing noemt, aanbidding aanbidding noemt, geloof geloof noemt, ongeloof ongeloof noemt, zonde zonde noemt. En dat gaat over de dingen terug hun naam geven die ze hebben. En soms is het comfortabeler om ze iets anders te noemen, maar de les van Isaac is dat hij ze zelf opengraaft en ze volledig in ere herstelt door ze de naam te geven die ze dragen. Als oudste hebben we tijdens het oudste weekend letterlijk de schep in de grond gezet. Als symbool dat we individueel, ieder voor zich, de bronnen die de Vader ons gegeven heeft en die de vijand dichtgegooid heeft met modder weer opengraven. En we hebben dat ook gedaan in het gezamenlijk oudste zijn voor de kerk. Maar vandaag blijf ik even bij individueel. Iedereen, ook oudsten, hebben persoonlijke bronnen van de Vader gekregen. Iedereen, ook oudsten, laten die soms dichtsmeren onder je eigen neus. En daarmee rooft de vijand. Weet je, zo zag het strand eruit toen we klaar waren. Ieder met zijn eigen bron graven.
En nogmaals, we hebben het ons makkelijk gemaakt, want we hebben aan de vloedlijn gegraven tot we water hadden. Maar er is toch best nog buffelen. En niet zozeer omdat het water zo diep zit. Omdat je moet komen op de plaats waar je zegt, Heer, ik doe dit voor het echi. En op de plaats waar deze bron dichtgegooid is, kies ik er opnieuw voor. Weer, ja, weer. Om deze open te graven. En Heer, ik wil toegewijd zijn om hem te benoemen zoals die heet. En zoals u hem gegeven heeft, zonder te vermeubelen of aan te passen. En ik zou je vertellen, op dit strand hebben heel wat traantjes gevloeid. En sterker nog, voordat we naar het strand toe gingen, hebben er heel wat traantjes gevloeid. Van sommigen die zeiden, ik heb er geen zin in om dit weer te doen. En ja, dat hebben oudsten met elkaar ook delen, soms. Zijn soms ook net mensen. Ik ga er een paar noemen. Gewoon om je mee te nemen in waar dit over gaat. En ik ga beginnen met één waarvan ik absoluut geen zin in heb om hem te delen. En ja, dit is voor mij een bewuste keus om de vijand in zijn bek te spugen. Een maand of 8, 9 geleden zat ik daar op die stoel in de voordienst. En ben ik op mijn knieën gevallen en had ik een ervaring met een aanwezigheid van de Heer die ik in jaren niet ervaren heb. En ik had het idee dat Jezus achter me stond en we hadden het over genezing. En dat hij de hand op mijn schouder lag en zei, Martin, als je er gebalanceerd mee omgaat, zal ik het je geven om in de gemeente te laten vloeien. En ik was er zo van ondersteboven dat ik, en gelukkig kan dat omdat we als team lang met elkaar optrekken, met een paar handgebaren die ook duidelijk maakte van jij bent een tikkie om de dienst te leiden. Want ik kon er niet eens over nadenken. En vervolgens hebben we iets geschoven met de aanbidding, zodat die arme man toch ook weer een klein beetje bij zijn positieve kon komen voordat hij moest spreken. Wekenlang, ongeveer een week of 3, 4, heb ik dit gekoesterd. Ik heb hier met de Heer over gesproken. En toen de eerste genezing uitbleef, heb ik hem rustig geparkeerd. En tot op het strand, een paar weken geleden, niet eens meer aan gedacht. Niemand meer mee lastiggevallen, want ja, wat nou als ik jullie daarmee lastig valt en het gaat niet gebeuren? Sta je daar met je mooie verhaal? Joh, leuk joh dat de Heer jou zo aangeraakt heeft. Maar, en op de plaatsen waar heling en genezing nodig is, blijft het uit. En toen ik heel devoot, Heer, wilt u mij mijn bronnen laten zien? Kaduing, daar was die. Nee, deze niet. Nee, zei, waarom niet? Omdat ik geen zin heb om dit toe te geven en omdat ik die bron niet opnieuw op wil rakelen. Want ik heb daar schroom voor opgebouwd, herken je dat? God zegt, Rafael, ik breng heling, ik breng genezing. En die naam draag je. En ik heb me voorgenomen dat dit een persoonlijke bron is die ik opnieuw open ga graven. Heer, dank u wel voor uw aanwezigheid die toen zo overweldigend was. En ik wil terug naar de zekerheid van dat moment. En ik weiger om genoegen te nemen met de modder die de vijand erin gesmeerd heeft in de weken die daarna volgden. Zal ik je nog een hele lelijke vertellen? Deze is lelijk. Lelijker dan dit worden ze niet. Ooit toen deze kerk begon, met elkaar gedroomd en gedroomd over de tijden van aanbidding. Rafael is geboren uit aanbidding. En we zeiden, Heer, we zouden zo graag dat weer opnieuw terug zien komen in de rank. En we hebben het er met elkaar over gehad. En we droomden over momenten dat in de aanbidding mensen spontaan tot genezing zouden komen. En spontaan bevrijding zouden ontvangen. Gewoon door in de aanbidding te komen. Niet door het gebed van mij of door de handeling van iemand, maar door in zijn aanwezigheid te lopen. We zitten in Amerika op de Connection. Randy Remington sluit hem af. En die zegt, jongens, er is één ding wat ik jullie mee moet geven en dit is zo prachtig. Op deze bijeenkomst waren een opa en een oma die hun kleindochter, die een progressieve spierziekte heeft, met zich meenamen in de rolstoel. En de laatste nacht, avond, dienst, tijdens de aanbidding, is ze spontaan genezen.
En het fantastische icoon van deze conferentie is dat opa en oma met een lege rolstoel terugliepen naar hun hotelkamer. En het eerste wat er in mij gebeurt is, kak, hier gebeurt het wel. In plaats van halleluja, Heer, dat dit gebeurt. Die is lelijk, die heeft een naam, die heet afgunst. Het is pure afgunst. En ik hoop dat je... Ik sta het niet zwaarder te maken dan dat is. Dit is mijn trip up future lane. Ik vond hem nog redelijk down op dat moment. Dat je jezelf niet eens kan verheugen over het wonder als het elders plaatsvindt vanwege de frustratie die je zelf koestert. Ik vind dat lelijk. En ik hou er niet van om dat te delen en al helemaal niet op het internet. Want daar staat het tot de Heer terugkomt. En de Heer zegt, wil je je bronnen open gaan graven, vriend? Want je hebt toegestaan dat de vijand ze dichtgesmeerd heeft. En als je ze opengraaft, wil je ze de namen teruggeven die ze dragen. En er niet iets anders van maken. Ik ben nog niet klaar met mijn voorbeelden. Weet je, als gemeente hebben we er ook een paar. Wie kent dit nog? Inclusief deze reactie. Ooit sprak de Heer, mag gebed een centrale plaats in je gemeente hebben? En we hebben er met elkaar de diensten rondomheen gemodelleerd. En we hebben met elkaar gebeden en ik heb gebednodig.nl is in de lucht gebracht als website en we hebben dat gepromoot en we hebben 10.000 kaartjes laten drukken en gezegd, laat ze achter bij de tandarts en bij de dokter en in je bibliotheekboeken en overal. En vertrouw dat de Heer leidt, dat iemand die het nodig heeft hem vindt en dat kaartje pakt en zijn gebedsverzoek indient op de website. We hebben gezegd, het is de digitale klaagmuur, laat hier je gebed achter en wij zullen ze met elkaar verzamelen. Daar heb ik ooit zonder toestemming van de penningmeester €3.500 uitgegeven aan een gouden bokaal, want ze moesten toch wel met stijl gedragen worden. Weet je hoe lang we er al niks mee doen? We doen er geen boer meer mee. Dat is niet om ons af te ranselen, het is tussen onze vingers doorgeglipt. Toen onze dochter klein was en we zaten aan het strand, dan liep ze naar het strand en probeerde ze met twee handjes water te pakken. En dan liep ze terug naar de stoelen waar wij zaten, een stukje bij de vloedlijn vandaan. Zei ze, kijk papa, oh. En dan waren de handjes leeg. Dit sijpelt tussen je vingers door. En ik geloof dat de Heer zegt, wil je je bronnen op gaan graven? Bronnen die ik gegeven heb. Wie kent deze nog? Dens niet bij herhaling. Op deze plaats zullen rijen gebroken mensen aansluiten om heling te vinden en om genezing te ontvangen. En we hebben er een tijd lang serieus mee bezig geweest. Het is een onderwerp van ons gebed geweest. Er wordt al 2 jaar geen woord meer over gerept. Ook niet door mij. Het is iets wat de Heer ons gegeven heeft en wat we rustig, voorzichtig aan dicht hebben laten smeren. Achterin hangt de schilderij, de value of one. En we tijd lang zoiets gehad van jongens, de waarde van die ene. Laten we het nooit uit het oog verliezen. Laten we eraan toegewijd zijn. We riepen elkaar ertoe op. En welke ene wil jij aan toegewijd zijn in gebed? En het is door de tijd heen een schilderij aan de muur geworden. En het verdient het zo, want het is iets wat God ons gaf. Of deze... En dan ga ik stoppen hoor. Toen ons zomerfeest zich nog afspeelde in de Kralingse Plas, waren we standaard de zondag ervoor aanwezig in de Kralingse Plas om daar rond te lopen en daar te bidden. En we namen plek in en we wijden de grond die we de week daarop zouden innemen toe aan het koninkrijk. En we baden of God ons inzicht wilde geven voor wat we toen heel goed Nederlands divine appointments noemden, goddelijke afspraken. En er waren momenten dat we dat met elkaar deelden. En er zijn er 2 die ik nog weet. Iemand zei, ik heb een beeld van iemand die een hoodie draagt. Een zwarte hoodie. En die komt gebukt onder dit ding. En God wil dat we hem helpen om het leven weer tegemoet te kunnen komen. En iedereen had het kippenvel van tenen tot kruin toen de hoodie aanschoof op de barbecue. En een ander jaar zei iemand, ik heb zo'n raar beeld, ik heb geen flauw idee wat ik ermee moet, maar ik zie een houten fiets.
Houten fiets, leuk joh. En op enig moment tijdens de barbecue komt de meest excentrieke barbecuebezoeker die we ooit gezien hebben met een houten bril en een houten fiets naar de barbecue. En iedereen had het kippenvel van tenen tot kruin. En nu organiseren we een zomerfeest. En dit deel is tussen onze vingers doorgeglipt. De eerste keren dat we het hier deden, gingen we gebedswandelingen houden, de Ringvaartweg uit. En we gingen als teams de straten in. Want mag gebed een centrale plek hebben in je gemeente? Jongens, het is tussen onze vingers doorgeglipt. En nu kan je jezelf hierover aftuigen. Met alles wat ik hier zeg, ervaar ik geen schuld. Want dit is wat het leven doet. Maar hier heeft de vijand modder gesmeerd en leven geroofd. In mijn persoonlijk leven en in deze kerk. Doordat we toegestaan hebben dat er bronnen dichtgesmeerd zijn met modder. Of dat we het niet in de gaten gehad hebben. En ik geloof dat de Heer zegt, wil je de bronnen die de Vader je gegeven heeft opnieuw opengraven? Voor jou persoonlijk, voor ons met elkaar als gemeente en die twee gaan hand in hand. Geen flauw idee waar ik zit in mijn aantekening. Nou ja. Toen we het vorige week hadden over dat we gingen graven, toen kwam Judith naar me toe en die zei, Mart, wat doe je dan met de rommel die je tegenkomt? Want als je gaat graven, komt de rotzooi uit. Ze zeggen, en ik kan het uit ervaring weten, mijn vader heeft een sloot laten graven en had met de aannemer afgesproken dat hij alles wat eruit kwam af zou voeren. Dat heeft de aannemer wat ruimer genomen. Ze zeggen, er blijft heel veel troep achter en we hebben als gezin een paar dagen met elkaar opgeruimd. En dit is de oogst. Weet je, als je gaat graven, kom je troep tegen. En dan moet je iets mee. En daar gaan we ook iets mee doen. Als je wat langer in deze gemeente zit, weet je dat ik geloof in de kracht van symboliek. Ik vind het niet alleen mooi, maar er zit een kracht in. De Bijbel staat er vol mee. Geloof me, God heeft het echt niet nodig dat iemand met een stok op een rots slaat om water te geven. Dat kan hij ook gewoon zo doen. Geloof me, God heeft het echt niet nodig dat iemand een stuk hout in een bron water gooit die bitter is, zodat hij zoet wordt. Kan ook gewoon zo. God heeft echt niet iemand nodig die zijn staf uitstrekt over om een pad te maken. Dat kan hij ook gewoon zo. Waarom doet hij het dan wel? Omdat hij de mens wil betrekken in het wonder. En dat hij de mens wil betrekken in het tot stand laten komen van hemelse realiteit. Achter, onder de tafel waar de menorah staat, staat een enorme bokaal met water. En wijn. Nu ga ik niet de preek herhalen, maar water en wijn is waar de bruid geboren wordt. Terug naar Goede Vrijdag. En wat ik je wil vragen is, als we zo meteen de tijd van aanbidding ingaan, om met open handen hierin te gaan. En het begint met een daad van toewijding, kom ik zo op. Maar vervolgens is dit wat je met je rommel doet. Er liggen daar briefjes en papiertjes. En schrijf je rommel erop. En leg ze met de geschreven kant naar beneden in water en wijn. De tekenen van waar of dat de Heer voor ons de bron opnieuw liet vloeien. Van waaruit we geboren zijn. En we hebben eerder dit soort dingen gedaan in het verleden. En we weten dat het totaal verwatert. Letterlijk en verwijnt. Ik weet niet of dat kan. Maar dat de tekst verdwijnt. En het wordt opgenomen in het teken van zijn bloed en in het water wat uit zijn zij stroomde, zodat jij en ik opnieuw uit zijn bron geboren kunnen worden. Misschien zeg je van ja, maar wat dat ik op te schrijven heb is zo lelijk. Dat wil ik anders. Dat hoeft niet te verwateren onder het bloed van Jezus. Daar wil ik iets rigoureuzers mee. Zometeen brandt er buiten een vuurkorf. Verbranden die zooi. Opschrijven en verbranden. Heer, dit heeft de vijand in mijn leven in mijn bron gesmeerd. De gore leugen dat ik er niet toe doe. De twijfel die ontstond of de teleurstelling die erover of weet ik veel wat. Opschrijven, in het bloed laten verdampen of buiten verbranden. Dat is hoe we er praktisch mee omgaan. En dit proces begint met vrije wil. Vrije wil om te gaan graven. Niemand kan je daartoe dwingen. Ik niet,
Je buurman niet, je partner niet. Isaac groef de bronnen van zijn vader open, omdat ze door erfenis zijn eigendom geworden waren. Jij en ik hebben bronnen uit de hand van de vader ontvangen, die jouw en mijn bronnen zijn en die kan een ander niet voor je open gaan graven. En het begint met de wil ik dit gaan doen. En wat ik je net al zei, we hebben op het oudste weekend ervaren hoeveel weerzin er kan zijn om dit te gaan doen. We gaan zo een tijd van aanbidding in. En die begint met een profetisch lied wat Joke lang geleden ontvangen heeft van de Heer. En daarmee hebben wij het als gemeente ontvangen. En het is een rechtstreekse uitnodiging van de hem, bedoeld voor dit soort momenten. Het lied draagt de titel Kom naar buiten. Dat betekent zet een stap. Je had ze al zien staan. Een mand vol schepjes. Symbool. En tijdens de aanbidding, als de oproep klinkt, kom naar buiten. Wil ik je vragen om naar voren te lopen en zo'n ding te pakken en te zeggen, Heer, dit is mijn wilsbesluit, dat ik mijn bronnen open wil gaan graven. En ik ben zo blij dat u met me bent alle dagen van mijn leven, want ik verkeer in het beste graafgezelschap wat er is. Maar ik ga niet langer door het leven met dichtgesmeerde bronnen. En ik weiger dat de vijand het leven rooft uit mijn bron door de modder die hij erin gesmeerd heeft. En dat proces dat gaat heus wel langer duren dan alleen vandaag. Maar ik begin met een wilsbesluit. En het van je stoel afkomen en naar voren lopen om zo'n ding te pakken is, kom naar buiten. Pak zo'n ding. En zeg, Heer, ik ga met u aan het graven. En vervolgens, als de Heer je openbaart wat er dan speelt en waar de bronnen zijn die hij jou gegeven hebt en waar de vijand modder heeft gesmeerd, dan schrijf je de modder op en die gaat of de bokaal in of de vuurkorf in. Misschien, er is wapengekletter trouwens. Hier worden overwinningen meegemaakt. Misschien zeg je wel, ja, ik heb eigenlijk gewoon gebed nodig. Zoek iemand op en zorg dat er een gebed uitgesproken wordt wat troost brengt of wat heelheid brengt. Misschien zeg je, ik heb het nodig om eerst de moed te vatten. Laten we dit met elkaar doen en loop niet weg voor datgene waarvan jij denkt dat de Heer het nodig, dat de Heer het tegen jou zegt en dat het nodig is. And we're in this together. En zonder dat ik je heel de tijd lastig wil vallen met het oudste weekend. Weet je, zo hebben we het op het oudste weekend gedaan. Ieder voor zich. En de rest heeft aangemoedigd, to the max.
Yes, Wien! Regen met die modder! Je kan het! Woe!
En dit waren shitmomenten. Dit waren confronterende momenten. Dit waren momenten waar iemand zei van, ja, maar ik wil dit helemaal niet. Dit waren momenten waarop iemand zei, deze bron die heb ik niet alleen dicht laten smeren door de vijand, maar ik heb hem zelf geasfalteerd. En ik heb hier besloten, dit ga ik nooit meer doen. Bedieningen die God gegeven heeft, oh nee, daar heb ik zoveel teleurstellingen opgelopen, ga ik nooit meer aan beginnen. Woorden van waarheid die de Vader jou gegeven heeft over jou. Weet je, de meeste modder gaat over dat je niet waardig bent om te voldoen aan datgene wat hij je toevertrouwd heeft. En ik wil je uitdagen met elkaar als gemeente naast elkaar te staan. Ik kan jouw bronnen niet graven, maar kan je wel aanmoedigen en kan wel naast je staan. Dus, Joka vertaalt zo aan het begin van de aanbidding de uitnodiging van de Vader om een stap te zetten en naar buiten te komen. In een profetisch lied. En de vraag is of je als reactie hierop letterlijk naar buiten wil komen. Een stap wil zetten. En de eerste stap is, Heer, ik ga mijn hand aan de schep slaan. En ik ga een proces van graven in met u. En ik geloof dat na die stap de Heilige Geest gaat openbaren wat je bronnen zijn en waar de modder zit. En weet je, vervolgens schrijf je de modder op. Ja, kom maar, Joop. En die gooi je in de bokaal met wijn en water. Of je zegt van, ik vouw hem op en ik verbrand hem. Die twee moet je even niet door elkaar heen halen. Want als je zegt van ik schrijf hem op en ik vouw het lekker dicht, want ik wil dat niemand het ziet. Weet je wat er dan gebeurt? Dan vervaagt hij zo slecht in het water. En dat is niet dat het symbool het niet doet. Maar dat is zo'n ja, nee, maar dit mag niemand weten. Nee, Heer, ik vertrouw het toe aan u. Want het heeft het nodig om door uw bloed schoongewassen te worden. Schuld en schaamte zit hier het meeste in de weg. En weerzin. Alle twee vandaag beetpakken en ontmaskeren. We zagen, Marian zegt, wil je dat bron, wil je dat delen? Deel het lekker zelf.
Het mooie was, toen ik mijn bron aan het opengraven was, was er al, zoals je ziet, een andere bron in de buurt. En het was zichtbaar dat het water uit die andere bron zo ondergronds naar mijn bron kwam. En dat vond ik zo mooi. Dat ik dacht, ja, weet je, als ik helemaal alleen hier in een hoekje mijn eigen bronnetje sta te graven, moet ik zelf naar dat water. Maar ik weet ook dat als ik graaf en ik weer kan stromen, dat effect heeft op de bron of er kunnen zijn voor die ander. Dus dat vond ik een mooie. Het maakte het zo tastbaar voor onze ogen.
Amen. Vader, in de naam van Jezus zet ik schuld en schaamte buitenspel. Iedere geest hierachter, ik bind je in de naam van Jezus. En ik zeg je de toegang tot ons samen zijn. Ik spreek uit dat honger naar stromende bronnen, dorst naar stromende bronnen, de overhand zal hebben boven de weerzin tegen graven. Ik leg de leugen van de vijand, dat dit toch geen nut heeft, het zwijgen op in de naam van Jezus. Ik ontneem de ontmoediging, zijn angel. En ik spreek hoop uit en verwachting in de naam van Jezus. En ik zegen jullie met moed. Met een open hart en een open oor om van de Vader te horen, geleid door de Heilige Geest. Dit is de bron waar je vandaag aan mag gaan graven. En dit is de modder die de vijand erin gesmeerd heeft. En ik zegen je met lef om het eruit te scheppen en te brengen op de plaats waar of dat zijn bloed het wegwast of waar het buiten gelouterd wordt door vuur. En Vader, ik dank u op voorhand dat door het werk van uw Zoon en de leiding van de Geest oude bronnen zullen stromen als nooit tevoren. Ik dank u op voorhand dat mensen zich eraan zullen laven, dat onze omgeving zich eraan zal laven en dat het leven voort zal brengen. In Jezus' naam.